Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen.
Ik ben Andreas Vos.
Ik ben Wiesel Hira.
En Wiesel, voordat wij beginnen met ons topic van de dag, zijn er nog speciale nieuws die we moeten uitbrengen?
Ja, we hebben weer iets heel leuks. De nieuwe editie van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie is namelijk uitgekomen. De september editie. En die gaat over een heel erg leuk onderwerp, namelijk kinderinfectieziekten. Nou ja, voor kinderen misschien niet zo leuk om infectieziekten te krijgen natuurlijk. Maar het is vooral ook heel interessant. Het is een breed palet aan onderwerpen die behandeld worden. We hebben bijvoorbeeld kinderen met HIV. Het gaat over RS-virusinfecties. Over groep A streptokokken. Altijd verschrikkelijk en eng. Er wordt gesproken over een cursus antibiotica bij kinderen. Over tuberculose en noem maar op. Maar ook het NVAMM-symposium. Er staat ook een stuk in over het NVAMM-symposium. Het symposium van de artsassistenten. In deze editie. Dus eigenlijk moet iedereen die gewoon lezen, of je nu arts bent of niet. Altijd interessant.
En onze horen begrijpen natuurlijk inmiddels dat voor het feit dat de NTMM ook advertenties maakt voor MedMike, wij dit moeten terugbrengen tot hun en duidelijk maken wat voor een leuke tijdschrift dat is en hoeveel werk daarin gaat. En dit keer dus over de infecties bij de kleine medeburger.
Goed. En we zijn nu nog steeds op de NVMM voorjaarsvergadering. We zijn er al 2 maanden of zo. En we hebben weer een geweldig praatje gehoord. Dit keer over een methode of technieken om bacteriën te bevechten, bestrijden zonder het gebruik van antibiotica. Andreas, stel jij onze gast voor?
Nee, doe ik niet. Ik vraag hem zelfs. Dus Chris, zou je jezelf willen voorstellen? Dan weten we tenminste dat het goed doen. Wat.
Dankjewel Andreas. Mijn naam is Chris Hart. Ik ben professor translationeel biomateriaal onderzoek. En ik heb die rol zowel bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum als bij de Technische Universiteit Eindhoven.
Ja, en je hebt hier een fantastisch en hooginteressant voordracht gegeven over het DARPA Project en andere onderzoek die jullie doen, denk ik. Maar wat is DARPA?
Het DARPA is een project vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, waarin we feitelijk vragen uit de samenleving proberen op te lossen met wetenschap. Het is een consortium van 26 partners van academie, industrie, gezondheidsfondsen. En we proberen AMR tegen te houden. En onze focus ligt op materiaaltechnologie.
Nog even, AMR is antimicrobiële resistentie voor degene die dat niet weten. En dat probeer je dus zonder antibiotica te doen.
Klopt.
Waarom is dat nodig?
De toenemende resistentie van bacteriën voor antibiotica maakt het nodig dat we naar andere doeleinden kijken. Er zit weinig nieuwe antibiotica in de pijplijn. En wij denken dat we met materiaaltechnologie een deel van dat veld kunnen tegemoetkomen.
Kun je iets meer uitleggen over de wat bedoel je met materiaaltechnologie?
Dat kan heel breed zijn. Ik werk in het vakgebied van orthopedie, dus wij implanteren in Nederland ongeveer 80.000 heupen en knieën per jaar. En wij proberen op die implantaten biofilmvorming te vermijden door bacterieaanhechting te voorkomen. Dan kun je denken aan 3D-printen of het toepassen van antimicrobiële peptides op het oppervlak. Of het gebruik van bioactief glas. Of het gebruik van verwarming van de prothese, waardoor eigen lichaamcellen makkelijk kunnen aanhechten en bacteriën moeilijk. Er zijn heel veel opties.
Ja, dat is toch een van de leukste dingen, zou ik zeggen. Ik ben ook heel geïnteresseerd in het onderwerp vanuit mijn vak infectiepreventie. En ja, biomaterials is natuurlijk echt een van de dingen. Dus heupen, knieën en dergelijke dingen. Maar ook met een tafel aan die we hier zitten, nou, om die prettig schoon te maken. Of de aanhechting van micro-organismen te voorkomen. Of de vorming van biofilm. Massaal aan mogelijkheden, zou ik maar zo zeggen. Ik weet nog dat jaren terug over de shark skin surfaces gesproken. Neem maar nanopartikel. Dat is extreem hot, zou ik zeggen.
Het is extreem hot. En het andere voordeel is dat wij in Nederland ook erg goed zijn in het onderzoek. En dat wij ons vaak interdisciplinair combineren. Dus vanuit orthopedie werken we direct samen met de materiaaltechnologie, met de microbiologie, met de imaginggroepen. Dus het is een redelijk natuurlijke samenwerking.
Goed om te horen. Nou, ik heb jaren geleden ook nog eens wat met biofilms en stafylokokken gedaan. En toen en met katheters, zeg maar, bloedkatheters. En toen was zilver was heel hip, zilvercoatings.
Ja.
Wordt daar nog wat mee gedaan? Doen jullie daar wat mee?
We doen daar wel wat onderzoek aan. Maar inmiddels zijn ook de eerste papers gepubliceerd waarin weerstand en resistance tegen zilverionen in bacteriën is aangetoond. Dus wij denken dat zelfs zilver voor de lange termijn niet de oplossing is waarvan we hoopten dat het zou worden. Maar dat het op bepaalde indicaties goed toepasbaar is, maar ook andere minder
toepasbaar. Nou, hoe ga je dan aan de slag met je protheses?
Nou, zoals ik al zei, een van de makkelijkste dingen is natuurlijk het oppervlakte van een prothese veranderen. Dat kunnen we onder andere met 3D printen. Waarbij we kleine spikes op nanoniveau printen. Die maakt voor de bacteriën extreem lastig om aan te hechten. Terwijl je eigen grotere lichaams-eigen cellen veel minder moeite mee hebben om zich daarop te koloniseren. Wat we ook hebben gezien is doordat ze zo moeilijk zich aanhechten, zitten ze eigenlijk een soort in een spagaat en zijn ze een groot deel van hun energie kwijt, niet om zich te vermenigvuldigen, maar om die positie vast te houden. En dan is het voor het lichaamsafweersysteem makkelijker om ze te ruimen.
Ja, dat vind ik super interessant. Voor die mensen die jouw slide niet hebben kunnen zien, dat is eigenlijk het doorboren van een micro-organisme door zo'n nanospike. En ik vind het interessant, want ik zou gedacht hebben, je probeert het tegendeel te doen. Hè? Je probeert de oppervlakte zo glad te maken dat niets meer kan aanhechten. Ja, nee.
Vastgeleiden. Ja.
Er zijn natuurlijk bepaalde laserbedrijven die niks anders maken dan oppervlakte voor de auto-industrie zo glad te maken dat ze pleinbaar zijn. Hè? Dat er echt helemaal niks meer tussen kan en kan. En hebben jullie het ook een keer geprobeerd?
Nee, wij denken niet dat het mogelijk is om een oppervlakte zo glad te maken dat de bacterie niet kan aanhechten. Het is fysisch misschien mogelijk, maar in praktijk zijn onze productiemethoden niet goed genoeg. Er zijn biofilms gevonden in alle delen van de wereld, in de geizers van de Yellowstone, maar ook in het Arctische ijs, op allerlei oppervlaktes. Het is gewoon niet te doen, denk ik. Dus de preventie van adhesie op een oppervlak, dan wel prothese, dan wel katheter, of een operatietafel of een oppervlak in een vlakthuis, is veel beter.
Ja. Want die nanospikes die zou je zeg maar ook inderdaad, zoals Andreas zei, op een tafel kunnen maken. Ja. Heb je daar dan zelf last van als mens?
Nou, ze zijn natuurlijk heel klein. Ze zijn maar 30 micron hoog. Dus in principe kan je huid dat prima kunnen hebben. Ze zijn wel van metaal. Dus metaal printen op hout is best lastig.
Okay.
En daar ligt meer het probleem. De combinatie van producten. Kijk, de meeste protheses zijn van metaal. En daar een metalen bewerking aan toevoegen is makkelijk. Je hebt ook geen problemen met galvanische corrosie bijvoorbeeld. Maar op hout of plastic metaal printen is best lastig.
Maar bijvoorbeeld operatiemateriaal, messen, scharen, dat soort dingen. Zou je die dan in theorie niet meer hoeven te steriliseren?
Ik denk dat je wellicht wel zo langer kunt gebruiken.
Ik denk dat je wel ver gaat. Maar ja. Het is wel leuk. Want je hebt na de nanospikes natuurlijk ook andere dingen genoemd. Hè? Je hebt coatings genoemd. Want als je het dan over gebruikstegenstander hebt, daar praten we heel veel over coatings. Dus ook die postproductie nog kunnen worden aangebracht.
Absoluut.
Waarschijnlijk niet de ideale oplossing voor een prothese.
Nou ja, het probleem met coatings is, we werken er al 40 jaar aan. Op dit moment zijn er twee goedgekeurde producten op de markt. Eén daarvan is een gentamicine released coating, wat eigenlijk gewoon een hele oude technologie is. En omdat er zijn een aantal problemen met het maken van antimicrobial coatings. Allereerst, allometrie. Je moet van een diermodel naar een humane situatie. We vinden het heel lastig om een infectiestimulatie te doen zoals die in de mens is, in een diermodel. Als wij een heup implanteren, doen we dat met krachten tot op 10 kN. Dus die coating moet heel stabiel zijn. En het werkingsmechanisme van zo'n coating moet vrij breed zijn in het bot. Want we weten dat bijvoorbeeld staf aureus kan gewoon in de canicule tussen het ossocytennetwerk verdwijnen. En zover komt die coating niet. Dus er zijn heel veel praktische problemen om die coatings goed te testen en ook om ze goedgekeurd te krijgen voor gebruik in de kliniek.
En als ik het zo hoor, ben je ook gewoon weer met antibiotica aan het werk?
Zelf niet.
Ik bedoel, in die coatings, je had over gentamicine.
Het kan antibiotica zijn, het kunnen ook combinatie compounds zijn. Antibiotica met coprionen bijvoorbeeld, erg populair op dit moment. We doen dus wel repurposing medicine, waarbij we huidige antibiotica potenter proberen te maken. Dus te combineren met andere antibiotica, oude stoffen of andere antimicrobiële compounds. Maar we denken dat we daarmee maar een kortdurend effect, 10, 15 jaar, dat kunnen houden voordat ze weer resistent worden, de bacteriën. En met echte nieuwe technologie moeten komen die in principe niet gebaseerd is op antibiotica.
Maar daar gebruik je dan ook die antimicrobial peptiden?
Onder andere. Met peptides kun je kunt compound release doen. Je kunt ook adhesie, preventie doen op oppervlak. Dus contact killing. Er zijn meerdere mechanismen om een bacterie van een oppervlak af te houden met peptides. En de chemie is vrij simplistisch. Maar je hebt er meerdere aanvalshoeken tegen bacteriënaanhechting.
Kun je met peptides alleen afhouden of ook afkrijgen?
Ik zou willen zeggen dat beide kan. Maar het afkrijgen van de matuur gevormde biofilm is op dit moment met technologie niet mogelijk in het lichaam. De enige manier om dat te doen is implantaat uit de patiënt halen.
Ja. Want dat is natuurlijk het probleem dat wij regelmatig zien, is een geïnfecteerde prothese. En dan inderdaad, hou je die prothese erin, dan geven we weken, maandenlang antibiotica zelfs. Want een nieuwe operatie is natuurlijk ook weer niet wenselijk.
Absoluut.
Maar goed, of dat inderdaad werkt, dan...
Dat is preventie, hè? Dat is niet zorg, maar het zeker voorkomen van die infectie. Precies. En de problemen. Dus... Wat natuurlijk ook nog een leuke was, die je noemt als een van de methoden om aanhechting te voorkomen, was die inductie heating. Dus mijn kopplaat die je mee inbouwt, zou ik maar zo zeggen.
Nou, ik noem het meer een magnetron, maar dit is technologie vanuit Leiden UMC en ook IPD als spin-off bedrijf, waarbij ze eigenlijk de prothese verwarmen tot 60, 70 graden in vivo in de patiënt. En daarbij blijkt dat je daar door een reductie van ongeveer log 5 tot hoger kunt krijgen van bacteriënadhesie aan het oppervlak van implantaat. Dat is natuurlijk super interessant, want het is breed toepasbaar. Het is relatief goedkoop en simpele technologie die je overal, iedereen heeft een magnetron. Dus je zou dat overal ter wereld kunnen toepassen. En het is een simpele manier, en ik hou van simpel en goedkoop, om bacteriënadhesie te verminderen. Niet voorkomen, maar wel... Log 5 of minder verminderen. En het mooie is, er is ook nog een synergistisch effect met het combinatie met antibiotica.
Nou, ik neem aan dat de minuut en de 60 graden gekozen is om weefselschade te voorkomen.
Absoluut.
Dus dat is waarschijnlijk net wat dat kan. Maar je zegt, iedereen heeft een magnetron. Even voor de duidelijkheid. Het is niet een grote magnetron waar de patiënt in gaat, maar het wordt
Het is een kleine korrel
toegepast
op de prothese. Hij maakt contact en vanuit de nek van de prothese verwarm je de hele prothese. Tussen 15 en 60 seconden en dan, de resultaten zijn erg interessant en worden nu getransleerd naar de kliniek.
Ja, en wat Andreas zei, je ziet dus geen schade bij de patiënt.
Nou, we gebruiken nu heel veel botsement, ook PMA botsement, en dat wordt ook 80 graden heet.
Oké. Okay.
Dus vergeleken met de gouden standaard in de kliniek nu, is het eigenlijk nog zelfs minder warm en minder schadelijk voor het lichaam.
En het leuke is dat ik me nog herinner, dus 5 jaar terug of zo, hier op de ECMET een poster gezien te hebben. Precies over deze verwarming en als een mogelijkheid om dat te omgaan. Nou ja, en jouw laatste grote groep zou ik bijna zeggen die genoemd werd, die voor mij het interessantste was, Bioactive Glass. Hè? Waarbij glas denk ik meestal aan de ramen door wie nu kijken. Maar iedereen weet dat die onder een elektronenmicroscoop heel veel spikes hebben. Maar Bioactive Glass werkt anders dan wat je zou verwachten van silicone en spikes en andere dingen.
Het is een product dat al een tijdje op de markt is. In Maastricht hebben we hier nu sinds 2011 ervaring mee in de kliniek. En wat het glas doet, zodra het in het lichaam brengt, laat het ionen los. Die heel lokale pH en osmolariteit gegoten. En het is een soort van mechanische aanval op de celwand van de bacterie. Het stopt de multiplicatie en de groei van de bacterie. Maar ook over tijd zal het de celwand kunnen imploderen of beschadigen. Omdat eigenlijk hetzelfde effect heeft dat de bacterie doodgaat. Dus het is een compleet ander mechanisme of werken dan een antibiotica, wat eigenlijk chemische oorlogsvoering is. Dit is een mechanische oorlogsvoering. En het is nu getest al meer dan 15 jaar kliniek. En het is getest in het lab op meer dan 60 strains. Ook resistente strains en persister cells. En tot op heden zijn ze niet resistent kunnen worden hiervoor.
Wat je dus eigenlijk doet, ik probeer het even te visualiseren. Je laat een bacterie op glasscherven lopen, bij wijze van spreken. En
als wij een osteomyelitis hebben, we maken het weefsel schoon, agressieve debridement. Daarna brengen we het glas in. Het glas zorgt lokaal voor een hogere pH en osmolariteit. En de restant bacteriën die er zijn, kunnen daar niet tegen.
Het is echt de omgeving
die is verandert. Ja. Ja. Maar ik dacht niet gehoord dat ook de pH verandert.
De pH verandert en de osmotische druk.
Ja.
En we zien eigenlijk de celband soms deels uit elkaar vallen van die bacterie. En dat is niet verenigbaar met het overleven van een bacterie. Het is een compleet ander werkingsmechanisme.
Ja.
En in de literatuur en ons eigen onderzoek ook in Maastricht, we hebben er nu iets van 25 publicaties over geschreven.
Mm-hmm.
Dus we kennen het glas best goed. Leidt tot in een eenstaps interventie bij osmolitis of mastoïdis of diabetes voet tot over 90% eradicatie van infectie. En dat zijn echt vergeleken met andere biomaterialen hele goede resultaten. En ook echt superieur aan bijvoorbeeld het PMA biedt met antibiotica.
Dus concreet, als je een botinfectie hebt, je schraapt de infectie weg, je stopt dat bioactieve glas erin. En dat zorgt ervoor dat alle overige bacteriën doodgaan. Eigenlijk.
Precies. En omdat ik in orthopedie werk, is het ook belangrijk dat het een positief effect heeft op botformatie. Mm-hmm. En dat heeft het. Plus een positief effect op angiogenese en het recruteren van stamcellen. Die dan ook in een osteoblast lineage gaan. Ja. Het heeft ook botbindende karakteristieken. En dat maakt natuurlijk voor orthopedie ideaal.
Ja.
Eradicatie van infectie en botopbouw. Voor ons is het bijna een grote standaard nu geworden.
Ja, maar je zei dat je waarschijnlijk het materiaal ook in een... Bij glas denkt iedereen nog, of schaven zoals jij het noemde.
Ja.
Dat denkt iedereen nog aan tastbaar, hard en niet vormbaar. Ja. Maar het komt ook wel... Je zijn bezig met een applicatie, een spray, in een zalf. Ja, en zelfs in, je noemde het een suikerspin. Krijg honger, maar...
Het is ook al laat.
Het is al een beetje later nu, precies. Maar dat maakt het natuurlijk echt interessant voor toepassing, zoals je noemt, diabetes ulcera.
Absoluut. Het glas in zijn huidige vorm met de granules is natuurlijk maar beperkt toepasbaar. En eigenlijk alleen in gecontained boteffecten kun je toepassen. We willen ook oplossingen voor soft tissue infectie, onder andere diabetes voet.
Mm-hmm.
Diabetes voet is notoir en slecht behandelbaar indicatie, want je moet eradicatie van infectie geven, fibroblasten stimuleren, angiogenese stimuleren en endotheelcellen stimuleren. Dus gewoon een lastig probleem op te lossen. En met dat glas, met of een poedervorm of een crèmevorm of een soort van suikerspinvorm of een combinatie van beide, hebben we meer mogelijkheden. Ook als je het in poedervorm kunt sprayen op een implantaat, zou je ook bacterieadhesie kunnen vermijden. Dus in andere toepassingsvormen heeft het heel veel nieuwe indicatiegebieden waarin kunnen toepassen. En dat is een van de dingen waar we in dit consortium veel aan werken.
Dus in principe, je zou inderdaad dus ook gewoon je prosthetic joint infection, prothese infectie kunnen voorkomen, wat Andreas heel graag wil, door het glas op de prothese te spuiten.
Ja, absoluut. Dan heeft het wel, moet het wel de impactiekrachten kunnen weerstaan. En het andere is, het mag niet te duur zijn, want wij doen in Nederland alleen al 80.000 heup- en knieimplantaten. En de kosten moeten wel opwegen tegen de baten. Bij primair heup-knie-infectiekans is minder dan 1% over het algemeen. Dus dan moet je wel de hoge risicopatiëntengroepen kunnen klassificeren en identificeren.
Want kost het nou zoveel?
Het is niet gewoon gemalen glas.
Het is gemalen glas, letterlijk. Maar de prijs die ze als medisch product aan hangen is toch wel significant. Dat het niet breed toepasbaar is bij iedere prothese die we plaatsen.
Ja. Door iedere wil zou misschien ook overdreven zijn. Zeker met die
kans
op een infectie bij een primaire heup, bij een non-risicopatiënt. Maar bij alle revisie is het natuurlijk wel een ander verhaal.
Ja. Het ligt ook aan de microbiologische omgeving. En dat is wel waar de link ook echt zit met deze vakvereniging. We hebben gezien uit literatuur, ons eigen onderzoek, maar ook ander onderzoek, dat als er een combinatie-infectie is van Pseudomonas en Staph aureus, dan merkt het glas minder goed. Dat is niet alleen uit onze series gekomen, maar uit andere series. Of als er een plastische flap overheen moet over het defect, dan werkt het ook niet goed. En we hebben ook gezien dat als je het in het tibia-plateau of in de calcaneus wil toepassen, humerus, omdat de glaslaag dik is en die kan dan glijden over elkaar heen, dan werkt het glas minder goed en dan kun je misschien beter andere opties gebruiken. Ja. Dus we weten waar het goed werkt, we weten wanneer het minder goed werkt. En we zijn feitelijk bezig aan het ontwikkelen van nieuwe formuleringen voor bredere toepassing op protheses in soft tissue infecties en diabetes.
Hey, en even als arts microbioloog heel interessant. Je noemde de combinatie Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa. Is het echt alleen de combinatie? Want als je los een aureus hebt en los een pseudomonas, werkt het dan wel?
Aureus wel. Pseudomonas ligt een beetje aan het subtype, maar daar heeft hij wel wat minder moeite, meer moeite mee. Maar de combinatie vooral, dan zien we echt dat, waar we normaal boven de 90% eradicatie halen, dan valt het wel wat terug. En in die statistieken hebben we nu ook geleerd dat het soms misschien zelfs beter is om vroeger een amputatieinterventie te doen, omdat ze de infectie gewoon niet onder controle krijgen. Vooral bij knieprotheses is dit het probleem. En we zijn wat agressiever geworden en misschien het eerder een andere optie overwegen voor de patiënt. Omdat niet alleen bioglas, maar ook andere biomaterialen die infecties gewoon niet meer onder controle kunnen krijgen. Omdat die Pseudomonas en de Staph aureus eigenlijk elkaar helpen. Er is een steeds synergistisch effect die het voor ons moeilijker maakt om die infectie goed op te lossen.
Ja. Als je nu bedenkt van aan de toekomst, want dat is natuurlijk fantastisch wat er nu gaat. Een deel, zoals het bioglas, is ook reeds gebruikt in de kliniek, in de patiënt. Maar wat is binnen de 5 jaar, de volgende 5 jaar, wat kunnen wij van de samenwerking met jullie vak verwachten met de biomaterialen? Ik vind dat superleuk. Ik denk dat je in de geneeskunde die problemen van resistentie niet kan voorkomen zonder dat je met andere vakgebieden zoals met jullie vakgebied samenwerkt. Maar wat denk je, komt daar aan in de volgende 5 jaar?
Ja, dat is een goed punt. Ik was bezig met de groeifondsaanvraag, maar door de politieke onrust is het nog onduidelijk of die doorgaat. Er komt natuurlijk een nieuw nationaal actieplan AMR en een groeifondsconsortium Nederland breed. Want we hebben natuurlijk in het darmpak een groot project, veel budget, maar ook dingen er echt selectief uitgelaten. Zoals microbiomonderzoek, waar ik zelf veel van verwacht. Uitgebreidere en nieuwe diagnostiek, ambulante diagnostiek vooral, snelle diagnostiek, extreem belangrijk. Het aanhaken van de voedingsindustrie, want ook daar kunnen we nog heel veel bereiken. Kijk, de veeteelt hebben natuurlijk heel veel succes gehad in de laatste 10 jaar met het minder gebruik van antibiotica. Maar zijn nog steeds midden van Europa. Het kan nog beter. En ik denk dat we ons nog meer landelijk moeten organiseren. Er zijn heel veel kleine pockets of excellence. Sorry voor de marketingterm. Maar zoals de ABR zorgnetwerken doen hele goede dingen. Maar te weinig mensen weten ervan. Dus wij hebben gezegd, er moet eigenlijk een nationaal AMR-instituut komen. Waarin we een soort landingsplek hebben om al die initiatieven aan elkaar te gaan koppelen. En een groeifonds zou er extreem bij helpen. Zelf denk ik dat we ook in vraagonderzoek nog een grote stap kunnen maken. Maar het probleem daarbij is hoge kwaliteit productie op lange termijn in grote hoeveelheden. Daar zitten gewoon heel veel eisen aan en dat is nog niet opgelost. Een van de andere dingen die op onze wenslijst staat is een grote nationale database van bacteriën. En dan niet voor diagnostiek, maar echt voor het onderzoek en voor het ontwikkelen van diagnostiek. Van nieuwe diagnostische middelen. Dus kijk, er is een grote database binnen RIVM. Dus met name voor de surveillance. Maar als onderzoeker heb ik nog steeds niet heel veel toegang tot klinische relevante strains. Ik denk dat daar een grote winst is als we die eentje nationaal kunnen opzetten.
Gewoon een enorme biobank van bacteriën. Een biobank
die super gecharakteriseerd is op allerlei manieren. Met imaging, met microbiologie, met PCR, op allerlei manieren. En die ook bedrijven en academische instellingen kunnen gebruiken om hun technologie tegen te testen.
Ja, die
dat zou uniek zijn.
Ik zou ze zelfs aan klinische data kunnen verbinden.
Ja, dan gaan we een beetje op de stoel van RIVM zitten. Dat is misschien niet het plan. Vanuit research perspectief is er noodzaak om toegang tot dit soort materialen te krijgen. En ja, we moeten meer begrip van bijvoorbeeld quorum sensing krijgen. Ik denk als wij hoge moleculaire imaging technieken, zoals MALDI-TOF, kunnen koppelen aan welke metabolieten worden opgeladen en down gereguleerd. In het formatie van de biofilm komen daar nieuwe aanhakingsmethoden voor nieuwe therapieën uit. Dus er is heel veel mogelijk en wij lopen in Nederland echt voorop. Wij kunnen een voorloper zijn in Europa. Op stewardship zijn we dat natuurlijk al. Maar ook op awareness en ontwikkelen van nieuwe technologie en behandeling kunnen we gewoon een leidende rol, nou niet alleen in Europa, maar wereldwijd hebben. Als we ons organiseren in een nieuwe WISE-project, in Europa komt 700-800 miljoen aan euro's vrij voor AMR-onderzoek. Dus het heeft ook heel veel nut om ons nu nationaal te organiseren om voor die grote subsidies te gaan.
Ja.
En ik werk natuurlijk vanuit een kleine groep, 26 partners vanuit orthopedie. Waarom is orthopedie een belangrijke speler? Omdat onze survival van implantaten 20, 30, 40 jaar is. Een cardiovasculair implantaat gaat over het algemeen minder dan 5 jaar mee en dan is de patiënt overleden. Dus wij hebben echt lange termijn follow-up in onze implantaten. Dat zijn een goede business case.
Ja.
Maar we moeten ons landelijk organiseren. En de rol van de microbioloog is daarin erg belangrijk.
Nou, dat klinkt als een duidelijk verhaal, Andreas.
Mij ook. En zeker nog een keer te zeggen, samenwerking. En boven de grenzen van het eigen vak kijken.
Vooral dat.
Heel hartelijk dank, Chris.
Ja, Chris, dank je dat je zo spontaan bij ons aan tafel wilde komen zitten.
Bedankt voor de uitnodiging.
Jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, tot de volgende met Mike.